Radio 1. De nieuws- en sportzender. NTS
Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Vanavond duiken wij diep in de wondere wereld van het hoorspel. Want onze gasten is lang, heel lang hoorspelmaakster geweest bij verschillende omroepen, totdat het hoorspel in Hilversum langzaam verstomde. En toen vond ze dat het de hoogste tijd werd voor haar eigen hoorspelfabriek, die rechtstreeks levert aan boekhandel en cd-winkel. Hier is Marlies Cordia. Uw presentator is Jelly Brouwer.
Ik heb een nieuw begrip geleerd, wat vreemd is als je hoort welk begrip het is. Want ik werk al jaren voor de radio. Het woord microfoongeniek had ik echt nog nooit gehoord. Is het door jou geïntroduceerd of is dat een woord dat
ja,
echt...
Ja, nee, dat vond ik er wel voorbij passen. Je hebt fotogeniek, filmgeniek, het is ook microfoongeniek.
En vertel eens, wat voor stemmen moeten we dan
nemen? Je hebt mensen die klinken vaak best wel aardig zo in het wild, zal ik maar zeggen. En dan als ze voor een microfoon gaan zitten praten, dan worden deze extra lagen aangesproken door die microfoon. En dan krijg je echt iets heel moois en warms en prachtigs.
Maar doen ze dan iets anders met hun stem? Of doet de microfoon iets anders met hun stem?
Nee, hun stem werkt gewoon heel mooi op die microfoon. Net zoals je mensen hebt die ongelooflijk mooi op foto's staan. En anderen die staan er altijd als een gek op. Zoals ik bijvoorbeeld. Dan zijn er dingen dus in die gezichten die echt aanspreken op een foto. En met een microfoon worden de dingen in de stem aangesproken.
En kun je een voorbeeld geven? Wie heeft nou typisch een microfoongenieke stem?
Nou, een oudere bijvoorbeeld. Hele jonge piepies. Henny Orrie, Bram van der Vlucht. Die hebben echt hele microfoongenieke stemmen.
Ja, ja. Maar dat zijn ook, met alle respect, oudere acteurs die volgens mij op een andere manier getraind zijn.
Heeft er niks mee te maken.
Maar is het dan toeval dat het ouderen zijn die je nu noemt?
Nee, maar dus zal ik ook jongeren noemen?
Ja,
dan?
Doe eens.
Nou, Katja Schuurman, met wie we ook gewerkt hebben, die is echt ook microfoongeniek. Die krijgt ook een heel grappig tintelingetje in haar stem als ze voor een microfoon staat.
Beetje rafelig, hè, haar stem.
Ja. Ja.
Dus, hoor jij het met het blote oor? Kun je een stem horen terwijl je met iemand in gesprek bent?
Ja, het is heel walgelijk, maar ik zit altijd naar iemands stem te luisteren. Ja? En ik zit ook vaak in theater met mijn ogen dicht te kijken. Omdat je ook moet proberen los te koppelen van hoe iemand eruit ziet en hoe die klinkt. Want daar kan je nog lelijk in vergissen. Je hebt krasse grijsaards die hele jonge stemmen hebben. En ook heel erg huppelige, jeugdige personen die weer heel bedaard en bejaard klinken.
Wij ontmoeten elkaar voor het eerst en jij was ook verbaasd, hè, toen je hem zag.
Ja.
Je had er iets heel anders bij bedacht.
Ja, natuurlijk. Veel groter.
Heel lang.
Ja, heel lang.
En heel blond waarschijnlijk.
Nee, dat niet. Nee. Nee. Dat had ik had wel donker gedacht, ja.
En waar ligt dat dan aan? Want wat voor vermoeden heb je dan als je een stem alleen maar hoort? Daar kleur je dus iets bij in. Maar doen dan, dat weet jij misschien wel, is het dan zo dat van de 100 mensen die zo'n stem beoordelen, alleen maar op de stem, 90 daarvan zeggen, dit is een langbenige vrouw met donker haar? Of?
Ja, ik weet niet wat het is. Het komt omdat stem is nogal direct verbonden aan persoonlijkheid van iemand. Maar die persoonlijkheid heeft dan toch niet zo erg te maken met hoe je eruit ziet. En dan gaat de menselijke geest zo werken dat je daar dan iemand bij voor kan stellen. Mijn lief bijvoorbeeld, die wilde bepaalde mensen gewoon niet ontmoeten, omdat hij die alleen aan de telefoon kreeg en daar hele woeste dingen bij bedacht. En dan,
zeg, wat is dat voor lief?
En dan heftig teleurgesteld werd als
hij ze zag.
Ja, ja. Nou, ik had dat heel vroeg.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
In de poppenkast.
In de poppenkast?
Ja, ja. Ja, hij had plotsklaps iemand nodig die met hem poppenkast wilde spelen. En toen herinnerde hij zich vaaglijk dat hij een meisje kende dat nogal wat met poppen deed. Met handpoppen en zo. zodoende. Nou, dan zit je zo in zo'n heel klein poppenkastje. Nou, dan ga je of meppen of zoenen. Nou, het is het laatste geworden.
En ondertussen ging het spel gewoon door.
Ja, natuurlijk. Ja, ja.
Maar hij viel dus niet in eerste instantie op je stem, begrijp ik.
Nee, kan ik me ook weer iets bij voorstellen, hoor.
Wat dan? Wat vind je van je eigen stem dan?
Nou, ik heb zo'n hele keurige beschaafde stem.
Den Haag, hè?
Ja, Den Haag omstreken. En ook... Ja, heel meisjesachtig ook. Ik klink volgens mij veel jonger dan dat ik ben.
Hoe oud ben je?
Ik ben 57.
Ja, dan klink jij volgens mij jonger dan je bent.
Ja, en dat heb ik altijd gehad.
En verandert dat op een gegeven moment? Want gisteren, dat was wel interessant, hoorde bij met het oog op morgen was. Misschien heb je het ook gehoord. De koningin met de kersttoespraak van 10 jaar geleden. Ja. En die van vorig jaar. Ja. En het is ongelooflijk wat er met haar stem is gebeurd. In de eerste plaats, ik geloof al 2 octaven lager. Is dat iets wat gebruikelijk is?
Ik denk dat het leven is natuurlijk er nogal, bij haar nogal overheen gegaan. Ze heeft
bij jou niet dan?
Ja, bij mij ook wel. Maar soms pakt dat inderdaad op een stem. En soms niet. Je hebt mensen die inderdaad heel donkerbruin worden. Marion Faithfull bijvoorbeeld, die had vroeger zo'n tinkelig belletjesstemmetje. Ja. En nu is dat een zwaar doorrookte vrouwenstem.
Nou is het leven van Marion Faithfull wel iets ruiger geweest dan van die onze koningin.
Ja, dat lijkt mij. Dat hoop ik wel voor de koningin.
Goed, we gaan het zo nog veel verder en nog uitgebreider hebben over alle mogelijke stemmen. En we gaan natuurlijk veel fragmenten laten horen van al die prachtige cd's die jullie uitbrengen via de Hoorspelfabriek. De tegel ligt daar voor je.
Oh, jezus,
en ik noem even ons e-mailadres, zodat mensen kunnen reageren op de uitzending www.radiokunststof.nl. En dan gaan we maar even naar een fragment luisteren, Marlies Cordia. Van heel lang geleden, jij had er helemaal niets mee te maken. Geboren in 1949.
Ja, keihard uitgerekend.
Dus wel het televisieloze tijdperk meegemaakt. En welk hoorspel luisterden jullie naar?
Nou, ik heb mijn prilste jeugd in Indonesië, Indonesië doorgebracht. Dus daar was niet al te veel radio. Maar ik herinner me wel van dat er wel naar de radio geluisterd werd bij mijn grootouders toen we op een gegeven moment weer terug waren in Nederland. En dan sliep ik met mijn zusje op de voorkamer, zou ik maar zeggen, in de woonkamer. En dan deden we net alsof we sliepen. En dan zaten de grote mensen naar de radio naar hoorspelen te luisteren.
En herinner je nog wat er dan...
Nou, er was heel veel gedoe.
Gedoe?
Ja, ik vond het erg veel gedoe.
Niet iets wat jou aansprak? Geen...
Nou, nee.
Er kwam ongetwijfeld dit fragment langs.
Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Eerste episode, Te jong om te sterven.
De waarheid is dat Ina, ik ben eigenlijk helemaal niet zo dol op dit restaurant. Jij?
Ik vind dat kleine intieme zaakje waar we anders komen weer gezellig, hè? Paul, je drinkt weer veel te veel koffie.
Ja, dat is bij mij altijd een teken dat ik te hard geraakt heb.
Maar ben je nou klaar met dit boek?
Ja, ik heb het gisteravond laat afgemaakt.
En? Tevreden?
Heb je van mij ooit gehoord dat ik tevreden was met wat ik geschreven had? Wat zou je ervan zeggen, Ina, als we er eens een tijdje tussenuit gingen?
Vakantie?
Huh?
Zwitserland.
Ja, waar je wilt.
Ik zal er over nadenken. Ja.
Ja, en je volgende zin ken ik ook al, hoor. Als we naar Zwitserland gaan, liefje, zal ik een heleboel nieuwe kleren nodig hebben.
Ja, dat is nog waar ook.
Eva Jansen en...
Ja, nou, dit was een fragment uit Paul Vlaanderen. En ik vroeg je, wie zijn deze acteurs nou? Maar
daarmee... Eva Jansen. die speelde Ina. En dat heeft ze tot jaren en jaren gedaan. Ik weet niet hoeveel series er gemaakt zijn. Het was oorspronkelijk een Engelse serie. Dus echt over heel Europa als een inktvlek uitgespreid. Daar werden de hoorspelmakers in Hilversum echt bijna tot de dood erop volgden. Door achtervolgd door het spook van Paul Vlaanderen.
Het spook van Paul Vlaanderen, ja, zo erg. Ja, het is jammer dat mensen het niet konden zien, maar je maakte ook enorme bewegingen bij met je hoofd. Ja. En toen de kopjes
gingen rinkelen.
Hoe ging dat dan in die tijd?
Nou, dan waren mensen aan het spelen en dan was er een inspiciënt. En die ging dan verschrikkelijk zo zitten klinkelen met die kopjes. Die ging dan tussen die microfoons door zitten wapperen met die kopjes. Met lepeltjes in de weer. Maar dat moest natuurlijk heel subtiel, dat begrijp je wel.
Ja.
Maar ja, dit werd allemaal mono uitgezonden. Dus dat moest ook allemaal een beetje krachtig neergezet worden.
En waarom was het nou precies het spook Paul Vlaanderen? Waarom
omdat we er altijd gek van werden. Omdat altijd, als je het woord hoorspel laat vallen, dan
zelfs in 2006.
Wie komt daar om het hoekje kijken? Paul Vlaanderen. De meeste krijg je ook nog sprong in het heelal. Familie doorsnee. Het is net alsof er dus nooit iets gebeurd is. En ook of in die tijd ook alleen maar dit gemaakt werd. Wat niet zo was.
Maar hoe komt dat dan?
Ja, hij heeft een enorme indruk gemaakt. Dat is inderdaad het pre-televisietijdperk. Dus goede tijden, slechte tijden was of zo. Het was ook de talk of the town. Iedereen had het erover en leefde mee. En je had natuurlijk ook veel minder vertier. Je zat echt met je kop in de radio, bij het kattenoog.
Ja, maar is het dan kwalitatief? Want je zegt, er werd ook nog wel wat anders gemaakt. Kwalitatief vergelijkbaar met Onderweg naar Morgen? Of was het een beetje een soapachtige toestand? Werden er misschien nog veel betere dingen gemaakt in die tijd?
Ja, er werd ook echt heel veel heel goeds gemaakt. Echt hele mooie producties. En daar hoor je haast niks meer over. Maar dat komt ook, denk ik, omdat dit gewoon het vermaak was. Dit pakte iedereen. Dus iedereen.
Laten we snel naar 2007 gaan, naar de hoorspelfabriek. Ja. Wat jullie maken, onder andere Karin Krutsen als Jackie Kennedy, gaan we zo naar luisteren. Yvonne van der Hurk als Maria Callas. Maar we kunnen ook, haar naam viel net al even, Katja Schuurman. Was te horen, want de cd's zijn verkrijgbaar, op Long Distance, zo heet het hoorspel. En het is een telefoontriller. En dan moeten we het een beetje inleiden, want we pakken het ergens halverwege de cd op. Het gaat om een man die in een hotelkamer in Japan zit.
In Peking zit hij.
En belt op een gegeven moment naar zijn eigen huis. En daar neemt een onbekende dame, een meisje, zijn telefoon op. En hij krijgt dan een
hele vreemde verhouding met die vrouw door de telefoon. Het meisje heeft kennelijk zijn huis gekraakt. En hij probeert eigenlijk alleen zijn telefoonbeantwoorder af te luisteren. Zo is het gekomen. Maar is hij dus heel verbijsterd. Maar hij krijgt er geregeld aan de telefoon en er ontstaat echt iets tussen die twee. En op een gegeven moment dan spoort hij er ook aan dat ze nogal verdrietig is om haar verjaardag, want ze is jarig, eens even leuk te gaan vieren.
Ja, en dan belt hij nog eens een keertje op het moment dat ze dat feestje geeft.
Hallo, met wie spreek ik?
Met Groen. Oh?
Is Maartje er ook?
Wie?
Maartje.
Maartje.
Wat doe je?
Telefoon. Eigen, denk ik. Papa.
Hallo?
Maartje?
Hey!
Wat doe je?
Een feestje. Hey,
ja,
Koen, zet die muziek even wat zachter. Ja, dit is vaak een
feestje. Bel ik ongelegen?
Ja, nee.
Is het gezellig?
Ja, echt super.
Het klinkt gezellig. Is je familie toch gekomen?
Kijk jij een beetje uit, Leonard.
Nou, niet doen.
Wat zeg je?
Dat je hier had moeten zijn.
Ja, volgende keer misschien.
Ja, ik hoop het.
Nou, even...
Wat is er?
Nee, niks. Koen is gewoon een beetje geil.
Ben je dronken?
Ik?
Nee, ho.
Ja?
Is dat Bram?
Ja.
Voor Bram is je ook neuken.
Wat?
Leo?
Wat is er, Bram?
Ik doe hem maar de groeten.
Nee, het is open. Is de deur gewoon open, man?
Jezus, Bram.
Ja, ik mag kloppen. Kom op, ga mee ontbijten. Nee, wie heb je aan de lijn?
Niemand. Wil je even weggaan?
Ja, nou, overduidelijk Katja Schuurman,
ja.
Hè?
Ja, ja.
Spannend.
Ja.
Een telefoon als dramatische middel in een hoorspel, dat werkt uitermate goed, hè? Blijkt ook hier.
Ja, ja. Dat is...
is dat een bekend gegeven?
Nou, wel sinds de telefoon is, zal ik maar zeggen. Ja, omdat je ook je anders voor kan doen aan de telefoon dan dat je eigenlijk bent, zal ik maar zeggen.
Ja, maar ik bedoel, het is ook net radio. Dus dat het dan ook nog eens via de radio of via een geluidsdrager... het is vlek op vlek, of niet?
Bijna wel, maar het versterkt elkaar dus. Dat is heel grappig, ja. En ik moet wel even zeggen dat dat heeft Ingrid van Frankenhuizen geregisseerd. En je hoorde verder ook nog Pink Steenvoorde en René van Asten. René van Asten is die man aan de telefoon.
De man die naar zijn eigen huis bent.
Ja,
en
precies.
Het is geschreven door een leerling van je, Heiklin van den Herik. Want je geeft ook lessen.
Ja.
Wat moet ik me bij die lessen voorstellen? Waar geef je precies lessen in?
Ik geef, ik noem het zelf wel de wonderschone kunst van het hoorspel schrijven. Het is een opleiding aan de HKU in Utrecht. En daar heb je een speciale opleiding, dat heet nu heel deftig Writing for Performance. En vroeger heette dat dramaschrijven. En daar leren mensen schrijven voor televisie, voor film, voor theater, maar dus ook voor radio. En daar geef ik dan les in.
En wat vraagt schrijven voor radio, voor een hoorspel?
Nou, het is... je moet voor het geluid schrijven. Dus je kan niet schrijven, komt een man met een geruit overhemd binnen. Dat heeft dan niet zoveel zin. Je moet in geluid proberen de werkelijkheid te vangen. En de werkelijkheid heeft ook allemaal vage vlekken en onbekendheden. En die moet je dus ook laten horen. Dus je moet niet alles dichtspijkeren en dichtmetselen met taal. Dus je moet mensen niet alles gaan laten uitleggen wat ze aan het doen zijn, wat ze aan het denken zijn.
Maar tegelijkertijd moet je de hele tijd van bewust zijn dat er niets te zien is.
Dus ja, maar je moet wel dus de ruimte scheppen dat de luisteraar een beeld erbij kan vormen. Die personages kan zien. En ook de omgeving kan schetsen. Je had een BBC-documentaire over hoorspelen en die heette Because the Scenery is Better. En dat is precies wat het is. Zo mooi als je het in je hoofd kan maken.
Zo mooi is het toch nooit in werkelijkheid.
Nee, Orson Welles die zei ook dat... Die hield ook heel erg van hoorspelen.
En heeft ooit het meest beroemde Amerikaanse hoorspel geschreven.
En die zei ook dat voor hem dat het mooiste medium was, omdat... het schedeldak het mooiste filmscherm was waar je beelden op kon projecteren.
Oh, wat mooi geformuleerd.
Ja. Ja.
Want je gaf net aan toen je daar in die voorkamer in Den Haag lag bij je opa en oma, dat je het maar veel gedoe vond op de radio, die hoorspelen. Dus daar is de liefde niet ontstaan.
Nee, maar goed, ik lag daar zo ergens achter in een divan en met mijn zusje een beetje wel te gniffelen en te doen of we sliepen. En we begrepen ook wel dat het allemachtig spannend was. Ik vermoed dat het Paul Vlaanderen was. En,
want je begon net wel mee te deinen bij het herkenningsmelodietje.
Ja, maar meer dan dat vond ik het niet. Ik dacht, dit zal wel allemachtig spannend zijn. Hm. En het verhaal dat kwam helemaal niet door. Bovendien logeerden we niet iedere zondag bij mijn opa en oma, dus... We kregen niet ieder deel mee.
Je ging op een gegeven moment theaterwetenschappen studeren. En dan verwacht je toch van iemand, dat zeker als het om theater gaat, dat je houdt van juist het beeld, het visuele aspect. Theater is toch vooral ook de poppenkast.
Ja, ja, het is ook heel. Ik hou heel erg van taal. En ik vind hoorspel ook niet zo beeldloos. Juist omdat je je zoveel erbij kan voorstellen. En
het schedeldak.
Het schedeldak. Dus wat je fantasie kan maken met die taal, met die geluiden. Dat is echt heel, heel apart. Dat vind ik echt een hele bijzondere vorm van theater ook. Ja.
En is dat ook een gave? Ik bedoel, is het iets wat bij de een meer aanspreekt dan bij de ander? Herken je die leerlingen bijvoorbeeld die je les geeft?
Ja, ja. Die hebben het meteen door. Die weten meteen ook dat ze vooral niet te veel moeten schrijven. En niet al te duidelijk moeten maken. Maar wel net van die kerndingetjes aan moeten geven, waardoor je fantasie geprikkeld wordt. En sommige vinden er ook geen donder aan. Ik denk, ja, flauwekul.
Is het een karakterkwestie?
Zou ook kunnen, ja. Ja, maar ja.
Ooit ontdekt welke mensen gevoelig zijn hiervoor?
Nee, ik kom er nog niet achter. En ik doe het geloof ik al bijna 15 jaar, dus.
30 jaar toch al bij?
Ja, hoorspel maken, maar lesgeven niet. Ja, dat is korter. Ja.
Het stuk dat we net hoorden was natuurlijk maar een heel kort fragment van Long Distance van Heikelin van de Heer.
Heikelin heet ze.
Oh, Heikelin. Oké. Okay. Ja. Hoe komt het dat dit stuk door jou is uitverkoren? Wat maakt het speciaal?
Nou, het is niet alleen door mij uitverkoren, maar ook door mijn compagnon Wiebeke van Saar, met wie ik samen dan de hoorspelfabriek ben. Ja. En Wiebeke die was ook meteen gek van. Ik laat haar telkens ook de teksten lezen die studenten maken. En vooral als ik ze dan een beetje bijzonder vind. En zij was hier meteen echt heel erg enthousiast ook over. En zei ook meteen, dit moeten we gaan doen, dit moeten we gaan doen.
Maar waarom? Wat heeft het?
Het was iets heel frissigs. Het heeft iets heel... dat heb je dus met jonge auteurs, dat die nog helemaal niet besmet zijn. Weten die veel van Paul Vlaanderen en familie Doorsnee? Het zal een waarlijk worst zijn.
Waarlijk worst zijn. Deze moeten we vasthouden.
Ze hebben er gewoon niets mee, geen verleden daarin. En ze gaan puur op hun oren schrijven. En dat merk je. En dan krijg je echt ook iets heel fris.
Op je oren schrijven.
Ja.
En dat heeft dus te maken met inderdaad het geluid erin schrijven.
Ja.
Ik kan me bijna niet voorstellen hoe je het iemand kunt onderwijzen. Hoe je...
Er wordt wel eens gevraagd van wat ik dan voor methode hanteer. Ja. Nou ja, ik zeg dan altijd de methode hutsenfluts. ik doe ook maar wat. Het is heel intuïtief. Ik ben ook
dit
heel
is heel vrouwelijk, hè, wat je nu op elkaar stapelt. Hutsenfluts, ik doe maar wat op mijn gevoel.
Ja,
U bent 30 jaar deskundig op dit gebied. Dat zijn er maar weinigen.
Ja. Omdat ook maar zo weinig gebeurt. Haha. Maar goed, wat ik doe is proberen hun gevoeligheid voor dat geluid wakker te krijgen.
En hoe doe je dat?
Ik laat stukjes horen. Ik geef iedereen tot ze het spuugzat zijn ook hoorspelen mee. Luisteren. En zo hoop ik dus dat ze die gevoeligheid ontwikkelen. En ze hebben dan ook al 4 jaar les gehad in het schrijven van dit en dat. En voor allerlei
maar die gevoeligheid ontwikkel je dus vooral door te luisteren naar ander materiaal, andere hoorspelen.
Nou, dat geeft wat houvast, wat voorbeelden. Dus van, zo kan het en zus kan het. En dus je geeft aan hoe je ermee kan werken. Mm-hmm. Hoe je dingen spannend kan maken. Ook hoe je eigenlijk haast met niks iets kan maken. Hoe je juist met een enorm vol tapijt geluidstapijt wat kan maken. En wat ik ook doe, is ze de studio mee inslepen. Dus als we regisseren, dan moeten de studenten komen. En het leukste is natuurlijk als ze dan Rabarber op de achtergrond mee mogen doen. Dus morgend landvolk mogen spelen.
Rabarber?
Ja, van dat gekeuvel. Op een receptie. Dus zo had ik vorige week, toen heb ik ook een hoorspel opgenomen van naar een roman van Arno Grunberg. En daar moest een Spaans partij, een Zuid-Amerikaans partijtje. Dus daar moesten ze nou, niet de hele tijd olé roepen en tapas. Maar het moest wel Spaans klinken. Er was een Sinterklaasfeestje op de ambassade. Dat klinkt natuurlijk ook weer heel anders. Dus, en daar hebben studenten dan ook weer aan meegedaan. Dat is
ja, ja, waar je ook een hoop van opsteekt.
Ja, ja en ook als ze niet meedoen en ze zitten gewoon bij mij in de regieruimte. Dan horen ze wat er gebeurt is met teksten. En het natuurlijk het allerleukste is als ze bij kunnen zijn als teksten van hun gemaakt worden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet al te vaak.
Ik onderbreek je even, want er is verkeersinformatie.
ANWB Verkeersinformatie. In het oosten en midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. De mist zal zich de komende uren nog verder uitbreiden. En dan staan er nog een drietal files in de regio Amsterdam. Allereerst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden staat 3 kilometer. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht 4 kilometer tussen de knooppunten Amstel en Holendrecht. Ook nog drukte op de A10 aan de zuidkant van de stad in de richting Amersfoort. Tussen de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel staat er 3 kilometer. En in de regio Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat er 2 kilometer bij Hedel. Dan de regio Den Haag, de A4 in de richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude, 5 kilometer. En tot slot de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. En tussen Den Haag-Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein staat er 2 kilometer. En bij Voorburg is de rechterrijstrook dicht.
Radio 1, Kunststof.
Marlies Cordia is vandaag te gast. Ze heeft al 30 jaar lang hoorspelen gemaakt voor de Tros. Totdat daar bezuinigd moest worden. In 1996 kreeg je te horen dat het genoeg was geweest. Een zwarte dag, lijkt me.
Ja, ja.
Of was je er achteraf ook wel blij om dat het gebeurde?
Nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Er was echt iets heel moois opgebouwd langzamerhand.
Het was een instituut, hè?
Het was echt een instituut, maar ja, goed, er zijn wel meer dingen verschrikkelijk die dan uiteindelijk ook wel weer hun positieve kant
zich ten goede keren.
Ja, ja, ja.
Want zo is daar nu de hoorspelfabriek mee begonnen, sinds een jaar. Hoewel de ontstaansgeschiedenis van dat eigen bedrijf op zijn zachtst gezegd nogal merkwaardig is, hè?
U bedoelt?
Nou ja, ik begreep dat. Want eerst was dat dus de Tros 30 jaar lang. Toen ben je bij de humanisten nog hoorspelen gaan maken als freelancer.
Nee, ik heb weer nou in vaste dienst
gezeten. Oh, je hebt daar in vaste dienst gezeten. Ja. En voor de NPS heb je ook wel eens wat gedaan. En toen was daar een verschrikkelijk ongeluk en hoorden we een tijd niets van Marlies Cordia.
Nee, Marlies was het zwijgen opgelegd.
Ja. Ja. Want wat gebeurde er?
Nou, ik ben. Het is een beetje de story of my life. En ik weet ook zelf al amper niet meer of het nog wel interessant is voor de mensen om daarvan te horen. Maar ik ben overhoop gereden door een wagen met een aanhanger. En die aanhanger is gaan scharen en die is. Dat was een tegenligger en die is over me heen gerost. En ik was dus plat als een pannenkoek en ben uit die auto geknipt. En ja, dat is natuurlijk.
Dit verhaal heb jij al heel vaak moeten vertellen.
Ja, precies.
Eigenlijk wil je dat ook niet meer vertellen.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het heel spannend is. Want ik heb. Dus er zitten ook allemaal hele.
Dat heel spannend is.
Er zitten allemaal hele spannende aspecten aan. Die ook in een documentaire door Dorothee Forma bij de Humanistische Omroep. Want we vonden altijd iets van maken als je valt, maisjes. Is het ook echt een heel dramatisch verhaal geworden. Ook de man die mijn leven gered heeft, zal ik maar zeggen. Mijn engel. Die wordt ook sprekend ingevoerd. Die is ook geïnterviewd. En,
wat voor man heeft jouw leven gered?
Ja, dat was een hele bijzondere man. Een hele aparte verschijning. Waar ik zo normaal gesproken dan niet zo mee in aanraking kom. Met lang blond haar. En nou, een beetje alles goud wat er blinkt en zo. En die man die had hele filosofische ideeën over het leven, bleek uiteindelijk. Ik heb hem dus daarna nog een paar keer ontmoet. Maar die man die is als enige naar mij toegegaan en heeft mij uit mijn wegzak weggehaald. Dus anders was ik denk ik gaan hemelen. En,
doet iemand dat?
Nou, door te gaan praten. Het was heel, heel gek. Ik had allemaal als radiomaker allemaal bandjes in de auto. En naast mijn kop, of wat daar dan nog van over was, lag een bandje met een gesprek met Jan Voudrenne. En daar begon hij over. En toen ben ik dus teruggekomen, dus weer bij bewustzijn. En toen heb ik geloof ik, maar ik weet er geen donder meer van... met hem gekout over Jan Voudrenne. Ja, dat kan maar zo, hè?
Wat raar, hè?
Ja. En dat brengt natuurlijk ook een behoorlijke césuur in je leven aan. En wat is nou eigenlijk nog belangrijk in het leven? Hè? Dus dat soort...
Want hoe lang is dit nu geleden? Nee, in 96 kreeg je van de Tros te horen, we stoppen ermee, bezuinigen.
Ja, ja.
Toen ging je naar de humanisten.
En begin 99 kregen wij die vrachtwagen over ons heen. En,
was je begin 50 dus?
Nog net niet. En dat was dus toch wel heftig. Vrouwen gaan dan meestal in de overgang. Nou, ik vond dit gewoon geen overgang meer te noemen. Dit was wel heel bar en boos natuurlijk. Maar je moet terugschakelen. Ik heb toen gerevalideerd als een dolle stier. Dat vellen erbij hingen. En vandaar dat ik er nu zo jovel bij zit.
Wacht even, want ik zie niets, hè?
Nee, maar er is wel wat, maar ik ga nou niet mijn hemd omhoog trekken.
Het is geen vinger aan de pols, maar ik zie een bruisende vijftiger tegenover me zitten. Maar...
Dank. Maar goed, het is... nou worden we nooit meer zoals we geweest zijn. Maar er is wel het een en ander misgegaan. En eigenlijk heb ik natuurlijk nog waanzinnig geluk gehad dat ik er nog zo uitgekomen ben.
En niet in een rolstoel zit.
Bijvoorbeeld zacht kwijlend en niet kunnen praten of wat dan ook.
Want dat hele hoofd, ik bedoel, je functioneert als geen ander. En hoe zit dat dan?
Dat is pure wilskracht, mevrouw. Pure wilskracht.
En Groningse voorouders, begrijp ik.
Ja, ik weet het niet. Ik wil gewoon heel graag. En en het werk is zo ontzettend leuk. En het is heel zwaar. Wat ze nu doen. Want dat heeft dus natuurlijk ook een beetje getriggerd. Dat ik samen met Wiebeke dit ben gaan doen. En Wiebeke is ook iemand die gewoon niet stuk te krijgen is. Dus we zitten gewoon met z'n tweeën lekker te beulen. Tot we van ons krukje vallen. En dan gaan we er even bij liggen en dan gaan we weer door.
Want daarom begin ik natuurlijk ook over dat ongeluk. Want het heeft wel veel ook het ene veel, toch wel veel met het ander te maken. En namelijk, er moest wat anders in het leven, of dat wilde je ook. Maar er was smartengeld. En je hebt met dat geld...
Dat is een leuk bodempje gelegd, zal ik maar zeggen.
Voor het bedrijf, de hoorspelfabriek.
Ja, dat is het betonnen vloertje waar we de fabriek op begonnen zijn.
Terwijl je dus ook gewoon op je lauweren had kunnen rusten de rest van je leven.
Ja, ik
hoort mezelf nu zeggen. Ik kan me maar...
Ja, een reisje om de wereld of zo. Ik weet niet wat... ik vind het al zo vervelend om in bad te gaan liggen. Verveel ik me na 5 minuten al gek. Laat staan als je op lauweren moet gaan rusten. Het lijkt me echt niks.
Nee. En waarom dan dat hoorspel? Heb je nog overwogen om er iets heel anders mee te doen? Want je had dat... 30 jaar achter de rug. Ik kan me ook voorstellen dat als je leven zo gekanteld is... om iets heel anders te gaan doen.
Nee, dit past me echt als een tweede huid. Dit is zo van mij. Ik hou er zo ontzettend van.
Kun je uitleggen wat het is eigenlijk?
Ja, het is een soort betovering. Ik vind dat... Ik vind teksten lezen heel, heel leuk. Ik vind het heel leuk om dan wat te verzinnen erbij, bij die teksten. Ik vind het enig om daar acteurs bij te zoeken. Die acteurs die vinden dat overigens allemaal helemaal het einde. Omdat je eigenlijk in een hele korte tijd alleen maar met je stem echt een wereld moet scheppen. Mensen zijn echt woest enthousiast.
Want over verbeelding gesproken. Yvonne van der Hurk als Maria Callas en Karin Krutse als Jackie Kennedy.
Ja.
In het theater zou je ze dat niet zo snel zien doen. Dan zouden ze er al zeker niet voor gecast worden.
Nee.
Denk ik. Nou kunnen we even luisteren naar Karin Krutse als Jackie Kennedy.
Dat heeft
Wiebeke
dus geregisseerd. Hè?
Ja.
Dus van
jouw collega.
Ja.
Van de Hoorspelfabriek. Even inleiden. Karin Krutse speelt dus Jackie Kennedy en ze heeft het over haar man, John F. En
ze doen hun mond open om het te vatten. Het paard zonder ruiter. De lege laarzen ondersteboven met de schachten omlaag in de stijgbeugels. Terwijl Jack paarden haatte. Hij was allergisch voor hun mooie haren. Nou, ik niet. Paardrijden, tennis, skiën, waterskiën. Dat is de manier waarop ik mezelf omhels. Zodra ik me had omgedraaid, begon Jack deze of gene vrouw lastig te vallen. Maar dat kwam van de cortison. Die maakt geil zonder dat je de hand van mama zelfs maar hoeft los te laten. Dagelijks maakt de vrouwenheld zijn vorderingen zonder les te hebben gehad. Maar hij is iemand die leert zonder op te letten. Hij hoeft zich tenslotte niet in te spannen. Het waait hem gewoon aan. Tegen zijn persoonlijkheid kan geen vrouw op. Hij stort zich in elke vrouw. Maar hij stort zich in geen enkele discussie met mij. Ik heb die kwestie met Marilyn eindelijk met Jack uitgepraat. Hij heeft me verteld dat hij al voor haar dood met haar gebroken had. Ze konden hem dus voor die dood niet verantwoordelijk stellen. Hij zei dat ze al grote problemen had gehad lang voordat zijn ontmoetingen met haar plaatsvonden. Ik ben uiteindelijk tot de overtuiging gekomen dat we hem echt niet de schuld konden geven van wat er gebeurd was.
Ja, prachtig, Karin Krutsen. En we hoorden Marilyn Monroe, haar grote concurrente.
Ja.
Op de achtergrond, hè?
Ja.
Geschreven trouwens door Elfriede Jelinek, de Nobelprijswinnares. En dit is dus al door haar als hoorspel geschreven... waar ze ook weer een belangrijke prijs mee heeft gewonnen.
Ja. Ja.
Nu schijnt het echt zo te zijn dat bijvoorbeeld in Duitsland... maar ook in Engeland het hoorspel er veel meer toe doet dan hier.
Ja, maar dat is eigenlijk van begin af aan geweest. Maar daar hebben ze ook allerlei... auteurs die begonnen ook echt begeleid. Wat ik dus een beetje probeer op die hogeschool in Utrecht. Mm-hmm. Dat is daar gewoon omroeppolitiek. Daar in Engeland, allemaal als Harold Pinter, Beckett, Tom Stoppard. Allemaal hele grote namen in het theater. In Duitsland, Fassbinder, Heinrich Böll, Franz Xaver Kreutz. Die hebben allemaal voor radio geschreven. En het is zo dat als je als schrijver dat ooit gedaan hebt... en het is een beetje bekomen, dat je daar een enorm zwak voor hebt. Blijft houden. Dat merk ik ook bij de Nederlandse auteurs. Die in het begin denken ze van, wat is dat nou voor halfgaar medium? Ik geloof.
Wat toch aan radio kleeft?
Ja, en dat is iets voor
in Nederland.
Ja, en een beetje meute gedoe of zo. Dat hangt er ook aan dat het een beetje derde rangs is... met de vierde rangs acteurs en vijfde rangs regisseurs, zal ik maar zeggen. Dus daar willen ze dan niet zo bij horen. Maar als ze gewoon ontdekt hebben wat je allemaal kan doen... en hoe dicht het ook ligt tegen wat je bedoeld hebt als schrijver... zoals bij televisie en bij film, dan zijn er al hele cohorten dramaturgen... en weet ik wie zich er allemaal mee bemoeit, overheen gegaan... waardoor je denkt, ik heb ook wel eens iets voor televisie geschreven... dat je denkt, oh, heb ik dat geschreven? Dat je het haast niet meer herkent, natuurlijk. En bij radio is het heel dicht op wat je bedoelt. Hebt.
Maar hoe komt dat we die traditie in Nederland dan helemaal niet hebben? Waarom heeft Mulisch of Hermans nooit iets voor de radio geschreven? Is ze dat nooit gevraagd? Ik bedoel, ik denk wat dat deed ze, jij in die 30 jaar bij de Tros?
Nou ja, ik heb wel met heel veel mensen ook geprobeerd om wat op te zetten. Ja. Maar er was natuurlijk wel heel weinig mogelijkheid. Iemand als Karel Donk, die heel veel voor televisie geschreven heeft... 9 dagen van de Gier, Zwarte Sneeuw... die vindt het heerlijk om hoorspelen te schrijven. Arthur Japin, zijn Zwarte met het Witte Hart... heeft hij eerst, voor de Tros, in mijn tijd dus... als hoorspel geschreven. Allard Schreuder, ook ACO-prijswinnaar... heeft eerst voor de Tros hoorspelen geschreven.
Dat wou ik nog even horen.
Ja. Dus het
is wel mogelijk en het is ook wel gedaan. Ja. Alleen... hing het allemaal van jou af en niet van zo heel veel andere mensen?
Nou, kijk, van mij af, er waren natuurlijk ook andere omroepen... die van alles en nog wat deden. Maar het is nooit zo breed geweest als in Duitsland
of in Engeland.
In Engeland worden er 1500, 2000 hoorspelen per jaar geproduceerd. In Duitsland staat het ook maar te stampen. Ik heb een paar keer al in Duitsland geregisseerd. Een aantal keren in Baden-Baden. Dat is een middelgroot station, hè? Dus echt niet het grootste. Mm-hmm. Er zijn dus 3 gigantische hoorspelstudio's die dag en nacht staan te stampen.
Dag en nacht?
Ja. De laatste keer kreeg ik een nachtshift, mevrouw. Een nachtshift. Omdat het overdag gewoon vol was.
En daar wordt ook heel veel naar geluisterd.
Daar wordt waanzinnig veel naar geluisterd. Het is voor jongelui bijvoorbeeld gewoon heel hip om naar hoorspelen te luisteren. Dus dat kreeg ik ook te horen van een student van mij die heel veel in Berlijn zit. Dat ze dan de kroeg in willen gaan na afloop van weet ik veel. En dat dan iemand zegt, dat gebeurt dus vaker. Nou, ik ga niet mee. Ik morgen vroeg dag. Ik ga gewoon thuis lekker hoorspelletje
dat
luisteren.
Meen je niet.
Ja, echt waar. En het is ook heel hip. Je kan het gewoon heel hip maken. Het is echt heel erg leuk. Zeker op je iPod.
Ja, precies, want dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren. En sowieso is er natuurlijk een rare ontwikkeling gaande met al die luisterboeken.
Ja.
Heel veel auteurs geven een boek nu niet alleen op papier uit, maar ook met een cd, een benot hier cd's is het dan al snel. Is dat nu gunstig of ongunstig voor de hoorspelfabriek?
Nee, ik denk dat het alleen maar gunstig is. Want dan raken mensen gewend aan dat je literatuur ook auditief tot je kan nemen. Ik denk alleen dat hoorspelen iets totaal anders zijn dan luisterboeken. Want dan wordt van kaft tot kaft gelezen. Hè? Er was eens. En dan bladzij 488, 12 cd's verder. Leefden ze nog lang en gelukkig. Maar bij een hoorspel.
En allemaal door die ene auteur voorgelezen die wel of niet kan voorlezen.
Ja, ja. En bij een hoorspel, dat is meer als een film. Behalve, ja, je moet je schedeldak dus inzetten als filmscherm.
Ja.
Maar verder heb je dus al die acteurs die aparte rollen spelen. De geluidsscore eronder. Want wij laten de componisten ook echt speciale muziek maken. Wat je net hoorde, dat was van Jeroen Kuitenbrouwer, die dat ontzettend goed kan. Maar die maken gewoon heel speciaal muziek voor die hoorspelen.
En wat we ook vergeten, maar wat we goed kunnen laten horen, is dat, want je vertelde net al, hè, dat je nu bezig bent met een roman van Arnon Grunberg.
Ja.
En dan hoor je ook, want ik heb altijd het idee gehad dat die auteurs zoals vroeger, acteurs zoals vroeger, dat het geluid aanwezig was. Maar ze spreken het eerst in, ze acteren het voor de microfoon. En dan komt pas het geluid erbij.
Ja. Ja.
Dus nu kunnen we een stukje laten horen, dat heb je net meegenomen, waar je mee bezig bent. Ja. Arnon Grunberg, het aapje dat geluk pakt.
Ja, bewerking van Boudewijn Paans. Dat is de oude hoofdredacteur van de VPRO-gids.
Ja. Ja. Die heeft de roman bewerkt.
Ja.
En wie horen we in dit fragment?
Je hoort, ik denk dat je Fetja van Huwet als Warnke, dus is de tweede man op de ambassade, en de ambassadeur hoort. En dat is, die wordt gespeeld door Peer Mancini.
Oké.
Ik heb ze niet bedacht, heus niet.
Ja, dat begrijp ik wel, maar we moeten de vinger toch een beetje aan de pols houden. Hè?
Drink nu eens. Je laat die superieure Franse Riesling helemaal warm worden.
Santé dan maar.
Ja. En proficiat met het uitstekende interview in de Volkskrant.
Momentje, de Volkskrant?
Hallo, Warnke, zijn we er nog? Wie begeleidt nu het documentatiecentrum voor uitstervende Indianentalen?
Ondergetekende.
Juist. En je staat in geuren en kleuren in het voormalige katholieke ochtendblad.
Peer Mancini, ja. Peer Mancini en Fetja van Huwet, geweldig. Ik probeerde Peer Mancini na te noemen, dat kan ik natuurlijk helemaal niet. En dit is helemaal droog.
Ja, het klinkt ook meteen heel ouderwets. Hè?
Ja, ja, dit is bijna Paul Vlaanderen, maar dan anders.
Maar dan nu. Maar het wordt dus helemaal nog aangekleed. Het is, eigenlijk moet je dit zo niet laten horen. Dit is
in progress.
Ja, dit is gewoon het gehakte uitje op de keuken, op het snijplankje. En nog niet die heerlijke stoofschotel die je straks krijgt.
Maar wel om aan te geven hoe ingewikkeld het is voor acteurs. Want het is van de totaal onder orde dan wanneer je op de planken staat in het theater en het gedoe om je heen hebt. En hier moet je toch droog acteren.
Ja, ik sta er ook als een idioot omheen te springen. Om aanwijzingen te geven. En ik verlies kilo's en kilo's met het rennen van de regiekamer naar de speelruimte, zal ik maar zeggen. En iedere keer weer vertellen van hoe dingen moeten. Het ligt zo in de nuances. En het moet gewoon ook op dat moment gebeuren.
Want leg me dat eens uit. Want ik wist niet dat jij in een weer sprong. Hebben ze geen oortje op hun oor? Hoe gaat dat dan?
Ja, nou, dat zal wel een beetje typisch iets voor mij zijn. Ik geloof dan in het directe contact, zal ik maar zeggen. Ja. En dat kan ik wel zo...
Nog weer even terug naar de poppenkast beginnen.
Ja, ja. Ik kan wel zo door de microfoon gaan praten. Want ze kunnen inderdaad dat horen. Maar ik vind... dat ik vaak ook met gezichtsuitdrukkingen... dat ik het beter kan uitleggen. En als ik dan, en ik wapper nogal met mijn handen. En ja, dat ik vind dat ik dat allemaal in de strijd moet gooien... om het resultaat zo goed mogelijk te krijgen.
Maar met je mimiek geef je dus aan wat ze moeten doen? Of,
ik ga het natuurlijk niet helemaal voorspelen. Want ik ben geen acteur, dat zijn zij. En zij hebben daarvoor doorgeleerd. Maar ik probeer ze de emotie door te geven. Ik probeer het gevoel wat daarbij hoort. Het zit ook heel vaak in heel kleine woordjes waar het om gaat. Dat ze een bepaalde zin zeggen met oog op iets wat ze al in hun hoofd hebben, wat ze later gaan zeggen. Dat ze dat al aan het voorbereiden zijn.
Maar hoe bereid jij je dan voor? Je leest het boek 1-2 keer misschien?
Ja, een heleboel keren. En ik zit ook eindeloos als een bijziende mol op die tekst. Ik zit dat echt woordje voor woordje uit te vlooien.
En in het geval van nog levende auteurs, Grunberg, zoek je daar ook contact mee?
Nou, ik heb mailcontact met hem. Boudewijn Paans heeft wel heel veel contact met hem gehad. Bij de bewerking heeft ook de bewerking laten lezen. Dat is heen en weer gegaan en zo. Zo gaat dat dan ook.
Nu bestaat de hoorspelfabriek een jaar.
Ja, anderhalf jaar.
Anderhalf jaar. En jullie brengen zo'n 30...
Nee, was het maar waar. Onze ogen zijn groter dan onze maag.
Maar toch heel veel.
Ja, 20. Ja, hebben we.
Maar is dat niet gigantisch?
Ja, dat is gigantisch.
En wat is de reden?
We willen zo graag. We vinden het zo heerlijk. En we wilden ook niet met één flutter-cd'tje uit... Nou ja, flutter. Met één cd'tje uitkomen. We wilden meteen laten zien dat we er waren. En het grappige is ook dat we bij heel veel mensen de indruk gewekt hebben dat wij al jaren bestaan. Maar,
die indruk wek je inderdaad met op de achterzijde een grote hoeveelheid hoorspelen die gewoon al beschikbaar zijn in die anderhalf jaar tijd.
En we proberen het allemaal zo mooi mogelijk te doen. We laten daar echt hele goede ontwerpers op los.
Want er zijn hele mooie boekjes ook.
Boekjes, we laten mensen dingen schrijven. Michael Zeeman heeft voor ons geschreven. We hebben zelfs Peter Esterhazy heeft een stukje geschreven. We probeerden echt alles op alles te zetten. Mooie, mooie, mooist, dat is ons devies.
Ja. En dan hebben we het dus over de ontdekking van de hemel. We hebben het over Novecento. Maria Callas kunnen we trouwens nog even laten horen. Dat is denk ik wel de moeite waard om hem nog even te doen.
Dat is ook van een student uit
Van een student van jou, dus eigen werk. Yvonne van der Hurk als Maria Callas.
We mogen de straat niet op. De Duitsers. Ze bepalen 1941. Dat denken ze. Maar in ons piephuisje dicht tegen elkaar aan ontstaat iets. Warmte. Een bron van kracht en opstandigheid. Stiekem verzetten we ons. Ze weten het niet. Wat we denken is van ons. Ik hou van geheimen. Ik ben verliefd op het geniep.
Je handen, je armen, je hebt ze. Gebruik ze. Sta stil, maar beweeg. Zingen is innerlijk verroering. Dat zei ik 10, soms wel 20 keer op een dag tegen haar. Een onbeholpen schaap was ze nog.
We maken onze eigen regels. De natieklok houdt me niet tegen. Ik moet naar de Hidalgo's. Ik moet studeren, moet zingen. En triomfantelijk loop ik over de straten waar niemand eraan denkt me tegen te houden. Ze kennen mijn belang.
Ik gaf haar Norma, ik gaf haar Gioconda, Elvira. Ik gaf haar schatten groter dan Aladdin's lamp. Je zag het. Haar hoofd vulde zich meer en meer. Ze dacht opera. Ze ademde opera. Ze werd opera.
Waarom we niet naar het verre Amerika terugkeren? Mijn zusje kan niet scheiden van haar Milton. Ik niet van de meesteres van de muziek en mama niet van haar Griekenland.
Ja, Yvonne van der Hurk als Maria Callas. En ja. Maria Callas ook nog op de achtergrond zingend. Ja. Door jou zelf geregisseerd trouwens, ja. dit hoorspel. En geschreven door een van je leerlingen, ja, Melissa Prins.
Ja.
Ja. Ja, wat ik me net zat te realiseren, toen je over het ongeluk sprak en die man die jou toesprak, die engel, dat was natuurlijk ook een hoorspel.
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja.
Bizar.
Bizar hoorspel. Het is ook door een schrijver, die een hoorspelschrijver, ook verwerkt in een hoorspel. Die scène dan weer een beetje anders, maar ik dacht, haha. Dat heb
wanneer
je weer
dacht
mooi
je dat trouwens? Wanneer vond jij dat kon, om daar een hoorspel van? Heb... Al heel snel.
Oh ja, daar ben ik heel makkelijk in hoor. Ja, je mag echt zo in mijn open wonden poeren. Als daar een leuk hoorspel in zit, dan ga je gang
moeten
maar.
We dat maar eens doen.
Precies.
Maar realiseerde je dat ook, ja, natuurlijk niet op het moment, maar al snel daarna, dat het bijna einde ook een hoorspel was?
Ja, natuurlijk. Of nou, ook ja, nee. Natuurlijk, ik probeer altijd er iets van te bakken als er iets gebeurt. Dus malheur, dat moet je meteen omzetten in iets leuks. Of in iets nuttigs of moois of weet ik veel. Maar je moet er iets mee doen. Anders dan wordt het wel een erg tragische toestand. Ja, dan kan je natuurlijk vreselijk interessante sombe voor je uit gaan zitten kijken. Maar dat vind ik dan iets opleveren. Je moet daar iets mee doen.
Die man zag je niet, maar je hoorde hem wel?
En... Nou, dat moet wel zo geweest zijn. Maar ik weet het dus niet, hè. Ik praat ook maar van horen zeggen. Dat heeft hij mij na de hand verteld, hoe dat gegaan is.
Maar weet je nog hoe die stem klonk? Want je beschreef, toen je het net beschreef je gelijk hoe de man eruit zag.
Ja.
En dat het niet een man was die jou normaal tegen zou zijn.
Nee, hij had een vrij hoge stem, een heldere hoge stem. Dat weet ik nog. Dat heb ik wel gehoord.
Wel als van een engel.
Ja, nou, dat had gekund, ja.
Ah. Ja. Wat staat er op je tegel?
Ja, nou, ik had
morgen
eerst willen schrijven slow cookers never die. Maar het is geworden De ziel reist te paard. En
mooi.
Dat is, het is niet van mezelf. Het is van Bertus Aafjes. Maar dat heb ik heel als een soort van levensmotto. Hoewel ik altijd van de draf- en rensport ben, vind ik, dat hoort dan wel bij het paard, vind ik toch dat je de dingen ook rustig tot je moet kunnen nemen. Dus dat vlieg met vliegtuigen overal naartoe. Je geest moet mee kunnen reizen. Die gaat niet zo hard. Die is nog niet op straalmotoren gemonteerd. En de ziel en de geest, je hoofd. Ja, die gun ik graag hele mooie reizen, te paard. Zodat je zoveel mogelijk van de omgeving ziet, maar dat er toch een beetje vaart in zit.
Mag wel vaart in zitten als je het maar laat indalen ondertussen.
Ja,
ja. Goed. Nou, mooie boodschap. Via Bertus Aafjes tot ons gekomen, dankzij Marlies Cornia. Zo werkt het ongeveer in het leven van Marlies Cornia, toch? Ja. Ik hoop dat er nog heel veel hoorspelen zullen gaan verschijnen bij de Hoorspelfabriek. Voor mensen die willen weten wat en hoe. Ze liggen in de boekhandel, maar ze zijn ook verkrijgbaar, neem ik aan, via www.hoorspelfabriek.nl.
Yes.
Dankjewel, Marlies Cornia.
Dit was aflevering 1246. Dank, mevrouw Cordia. En als u nog een windmachine over heeft, wij zijn zeer geïnteresseerd. Tot morgen.
Radio 1. Kunststof.